Beste vrienden, namens het comité.
In de Rechte Straat wil ik u heel hartelijk welkom heten vanavond. Ook in het bijzonder natuurlijk ons koor met haar dirigent, ook de organist. En we hopen met elkaar dat we een goede en een gezegende avond hebben die mag staan in het teken van de reformatieherdenking, het grote werk Gods in de donkere middeleeuwen. We willen met elkaar gaan beginnen en wel met het zingen van Psalm 118 en daarvan het derde vers. Ik werd benauwd aan alle zijden en riep den Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heer is mij nabij, ik zal niet vrezen. De Heer zal mij getrouw behoeden, daar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Zingen we dat met elkaar uit Psalm 118 en daarvan het derde vers. Liefde vrienden, laten wij voor alle dingen samen zoeken het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo brengt u ons op deze avond samen, hier in deze aloude kerk, om samen dat wonder te herdenken, waaruit ook deze kerk mocht voortkomen, Heer. Dat wonder van de reformatie, want dat was toch een Gods wonder. Dat u nog mannen riep, mannen bekwaamde, mannen een heilige moed gaf om alleen te staan. Want ze hebben veel alleen gestaan. Luther, Zwingli, Calvijn. Heer, wat moesten ze het opnemen tegen een brede stroom van tegenstand en verzet, van haat en achterklap. Maar u deed ze volharden, omdat ze vol waren van uw geest. En zo hebt gij gewerkt. En dat het licht weer ging schijnen van uw woord in die diep donkere nacht. En gij hebt uw kerk weer teruggegeven. Het sola scriptura. Alleen het woord. Sola gratia. Alleen genade. Sola fide. Alleen door het geloof. En dat betekent dat een mens sterven moet. Aan al het zijne. Om nu uit genade gezaligd te worden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave Gods. En dat geloof mag nu zich richten op dat onfeilbare woord van God. Daarin vindt ze haar vastheid, omdat het uw woord is en gij de waarheid zijt. Heren, wij bidden u, leer ons allemaal persoonlijk dat geheim kennen. En als we het niet kennen, mag het dan vanavond, deze avond, een middel zijn in uw hand. Omdat ook zondaren nog dat geheim, de reformatie, het geheim van uw woord, mogen kennen. Want we zijn toch allen op weg en reis naar de eeuwigheid. Heer, en daarom bidden wij u. Open onze ogen en doe ons zien en ervaren de heilgeheimen van dat woord. Geef dat we er iets van mogen verstaan wat ook Luther mocht leren. Dat die vreemde gerechtigheid. Het hem werd een toegerekende gerechtigheid. En dat hij in de weg van het ware geloof voor u rechtvaardig was. Om de verdiensten van Christus alleen. Uit louter genade. O, dat die triomf mag klinken in het hart. Niet alleen anderen, maar ook mij. Uit genade geschonken. Vergeving der zonden. En het eeuwige leven om Christi wil alleen. Heren, wij bidden het u. Onderwijs ons erin, telkens weer opnieuw. Heb dank dat we zo bij elkaar mogen zijn. Heren, wij bidden u ook voor allen die met ons meeluisteren. Geef dat ze ook in hun huiskamer. Als ze misschien hier wel hadden willen zijn, maar door lichamelijke omstandigheden niet kunnen. Of om op de kinderen te moeten passen. Op welke reden dan ook. Wilt u ook bij hen zijn. Heren, wij dragen ook onze broeders hartelijk aan u op. Wilt u ook geven dat zij beiden mogen spreken naar de zin en mening van uw Heilige Geest. Ondersteun ze beiden. Geef ze de kracht van boven. Heren, dat we het mogen horen. Geen ander evangelie. In weerwil van alle stemmen van deze tijd. Heren, wilt u geven dat we het zien mogen. Dat dat evangelie van de gekruisigde de enige weg tot behoud is. En dat er zo door genade mag geroemd worden in dat kruis alleen. Heren, zo bidden wij u ook voor het koor, de dirigent, de organist en allen die een bijdrage hebben te leveren vanavond. Wilt u ze sterken en zegenen. En zo zien onze ogen op tot u, om het ook vanavond alleen van u te verwachten. O koning van de kerk, wij smeken het u. Verlaat ons toch niet. Dat hebben wij wel verdiend. Maar zie toch in gunst en genade vanavond op ons neer. Om Jezus wil alleen. Amen. We willen met elkaar het heilig en onfeilbaar woord van de Heere openen. En wel in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs. En daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 28 tot en met 33. We willen het woord van de Heere met elkaar lezen uit Matteüs 14, de versen 28 tot en met 33. En Petrus antwoordde hem, dat is de Heer Jezus, en zeide: Heer, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. En hij zeide: Kom. En Petrus klom neder van het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar ziende de sterke wind werd hij bevreesd. En als hij begon neder te zinken riep hij zeggende: Heere, behoud mij. En Jezus terstond de hand uitstekende greep hem aan en zeide tot hem: Gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden hem, zeggende: waarlijk, gij zijt Gods zoon. Tot zover. Het aangevochten geloof. Het is vanavond de herdenking van de Reformatie. En wie een beetje thuis is in het leven van Luther, die weet dat Luther het geweest is die gezegd heeft dat het leven van een christen gekenmerkt wordt door drie zaken. In de eerste plaats het gebed, in de tweede plaats de meditatie en in de derde plaats de aanvechting. En daar gaat het vanavond over in dit korte openingswoord. Het aangevochten geloof. En misschien hebt u het wel gehoord dat men vroeger wel tegen iemand zei die door genade de Heere mocht leren kennen: welkom in de strijd. En dat is een voluit reformatorische gedachte, dat het geloof een aangevochten en bestreden zaak is. En als er één geweest is die in zijn leven weet wat aanvechting is, dan is dat Maarten Luther. Als er één geworsteld heeft in de weg van het geloof, dan is het Maarten Luther wel geweest. En die aanvechting heeft hem dit geleerd. En ik citeer hem als hij zegt: omdat God altijd moet worden aangeroepen, moeten wij altijd aangevochten worden. En daarin wordt hij getekend, Maarten Luther, de aangevochten christen. En in die aanvechting werd hij uitgedreven tot het voortdurend aangrijpen van de Heere in het gebed. En dat het geloof een aangevochten zaak is, een bestreden zaak is, dat blijkt vanavond ook wel in de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben. De geschiedenis waarin Petrus wandelt op de zee. Wij hebben het vaak over Petrus die wegzinkt in het water. En dat is ook zeker iets waar we op moeten letten. Maar laten we vanavond allereerst eens beginnen te letten op dat grote wonder, dat hij gaat wandelen op de zee. En dat doet hij niet uit eigen initiatief. Maar als hij de Heer Jezus tot hem ziet komen, en hij ziet dat het Heer Jezus is, dan vraagt hij: Heer, als gij het dan zijt, zeg tot mij, kom. En op dat machtswoord van de Heer Jezus, die tot hem zegt, kom, stapt hij overboord en wandelt hij als nietig mensenkind op de zee. En dat komt omdat God hem riep. En als God mensen roept, zijn ze door zijn kracht in staat tot zeer grote dingen. En dat zien wij dan ook in het leven van Luther. Het was Luther die door de Heere geroepen werd. Het was Luther die door de Heere bekrachtigd werd om dwars tegen het hele systeem van de heerschappij van Rome in die 95 stellingen te durven slaan op de slotkapel. Het was op dat machtswoord van de Heere dat hij het durfde op te nemen, zelfs tegen de keizer die hem vogelvrij verklaarde. Het was met de dichter van Psalm 18. Want met u, Heere, loop ik door een bende en met mijn God spring ik over een muur. En zo mocht hij het voor de zaak van de koning opnemen. Zo zien wij dus ook Petrus wandelen op de zee in de kracht van de Allerhoogste. Dat laat ons zien, geliefden, wat het geloof vermag. Wanneer het hoort naar de stem van de Heere, wanneer het zich geheel en al op hem overgeeft en op hem steunt, dan kan het wandelen op de zee. Maar wat zien wij ook vanavond op de gelovige? Want wie is hij in zichzelf? Wel, u kent de geschiedenis. Daar wandelt Petrus. Maar in een ogenblik ziet hij op de golven. En dan zinkt hij weg. Terwijl Christus nabij is, zinkt hij weg in het ongeloof. Ziende op die wind, ziende op die golven. Vrees verblindt zijn oog voor de Heer. En van die vrees en van die bestrijding weet ook Luther, want hij schrijft: sterker dan de lichamelijke aanvechting. En dan denkt Luther daarbij aan de vleeselijke lusten, zijn de geestelijke aanvechting, waarmee de Satan ons verleidt tot zonde. Geef de mens toe, dan is daarmee een begin gemaakt van heel het vervolg. Wanneer de zonde bedreven is, komt de tijd van verslagenheid, waarin de mens tot vertwijfeling kan komen en begint weg te zinken. En zo is het ook bij Petrus. En zo is het menigmaal ook in het leven van Gods kinderen, dat zij door de zonden van het ongeloof, verleid door de listen van de vorst der duisternis, in de vertwijfeling terechtkomen. Is het werk van God wel waar werk van binnen bij mij? Dan schrijft Luther zo hoe gemeen de duivel is. En hij schrijft het letterlijk: de duivel heeft nauwkeurig bijgehouden waar en wanneer het hem gelukt is en wanneer hij gefaald heeft. Hij heeft een groot en dik boek, een dik geschiedenisboek in zijn bibliotheek staan. De duivel, zo wordt wel gezegd, heeft 6000 jaar ervaring in het aanvallen en in het brengen van de vertwijfeling van Gods kinderen. We zien het bij Petrus, hoe hij wegzinkt. En hoe kan dat dan toch, als je daar toch in het geloof mag wandelen? Wel, dat komt omdat we bijvoorbeeld gehoor geven aan de stem van de vorst der duisternis. En Luther die wist daar zo van als hij schrijft: dit is wel de grootste verzoeking van de Satan, dat hij zegt: God haat de zondaar en jij bent echter een zondaar, dus haat ook God jou. En wie heeft daar van Gods kinderen niet mee te maken als in de zonden vallen, dat de vorst der duisternis als eerste erbij is en te zeggen: je hebt gezondigd en hoe kan dat nou met genade bestaan? Jij bent een zondaar en God haat de zondaar. Maar dan moet u eens opletten wat Luther daar tegen inbrengt. Want het lijkt zo waar te zijn wat de vorst der duisternis zegt. Maar Luther zegt: Satan, het is vals dat je zegt dat God de zondaren haat. Als hij de zondaren gehaat had, dan had hij zeker zijn zoon niet gezonden. Maar God haat hen slechts die niet gerechtvaardigd willen worden. Dat is die geen zondaar willen zijn. Prachtig, hè? Wat had deze Luther toch een zicht door de oefeningen heen wie Satan was. En wat wist hij toch Satan te ontmaskeren door het licht van de Heilige Geest. En als nou zo'n zondaar in die strikken van de vorst der duisternis valt, wat is dan de weg die de Heere wijst? En wat mag Luther in navolging van hem zeggen? De weg die uit de aanvechting voert is geen andere dan die van het gebed. Dat aangevochten geloof heeft maar één weg waaruit het komen kan. Uit te strikken en bevrijd worden. Dat is in de weg van de gevouwen handen. Dat is in de weg van het aanroepen van de Heer. En dat zien wij dan ook in deze geschiedenis. Als hij dan wegzinkt, roept hij het uit: Heere, help mij. En terstond grijpt de Heere hem aan en verlost hem. De gelovige, zegt Luther, hij moet dagelijks aangevochten worden. Waarom? Opdat hij dagelijks de Heere zou aanroepen. O, dan wordt het ons meer en meer duidelijk waarom God de Heere zijn kinderen zo menigmaal aangevochten laat worden. dat zijn kinderen zo menigmaal in de vertwijfeling terechtkomen. Wel, zegt Luther, dat is opdat ze steeds minder van zichzelf zouden verwachten en daardoor steeds meer het hart opheffen naar hem, opdat ze in de weg van de aanvechting zouden leren: ik moet minder worden en hij moet wassen. Amen. Wij gaan nu luisteren naar de koorzang en ik lees voor hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon voor welke liederen er gezongen zullen worden. Het koor zal zingen in de eerste plaats Liefde Gods van de componist Roland. Daarna zullen zij zingen Groot is uw trouw in een bewerking van J. Wisse. En tenslotte zullen ze zingen Psalm 139 in de bewerking van Klaas-Jan Mulder. Willen het koor van harte ook zegen en sterkte wensen bij het zingen van deze liederen.
Voor de kerktelefoonluisteraars zingen wij nu samen Psalm 40, de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En het vierde vers, brandofferen, nog offer voor de schuld en wat er volgt. Psalm 40, vers 3 en 4.
Thank you.
Wij lezen samen uit de brief aan de Galaten, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Galaten 1, daarvan de eerste 11 versen. Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeenten van Galatië, genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader, dewelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie, daar er geen andere is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens tot zover. En bij dat laatste vers, het 11e vers, daar willen we een streep onder zetten. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Dat is heel afsnijdend, niet naar de mens, maar de Heere heeft het wel bedoeld voor de mens. Het is de apostel Paulus die in de landstreek van Galatië, geliefden, heeft mogen arbeiden in de wijngaard des Heeren. Het woord heeft mogen verkondigen en vele mensen die hebben dat woord mogen horen. Paulus die heeft mogen verkondigen de boodschap van wet en evangelie, van zonde en genade. Hij heeft het de mensen verkondigd, zoals hij het in deze brief nog een keer verwoordt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Schuldig aan de wet en niet beantwoorden aan de wet, dat betekent schuldig staan tegenover God, betekent straks eeuwig te moeten sterven. Maar Paulus die heeft ook mogen verkondigen dat heerlijk en dat heilig evangelie, dat er nou in de wereld geen andere naam gegeven is door welke wij moeten zalig worden, en dat is Jezus' naam. En Paulus heeft het mogen merken dat die prediking die hij mocht brengen, daar aan de Galaten, dat die prediking kracht deed, dat die prediking vrucht had. Mensen kwamen tot bekering. Mensen kwamen tot bekering zoals op die eerste Pinksterdag mensen tot bekering kwamen die doorstoken werden in het hart. Mensen die gingen vragen, wat moet ik doen om zalig te worden? En het antwoord mocht door de apostel ook gegeven worden. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden, namelijk Jezus' naam. En daarom geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En zo heeft Paulus met vrucht mogen werken in de gemeente van Galatië. Er is een tijdstip gekomen dat Paulus de gemeente van de Galaten heeft verlaten. En als hij een poos weg is uit de gemeente van Galatië, dan komt Paulus op een gegeven moment ter oren dat er in de gemeente van Galatië dingen gebeuren waar hij helemaal niet blij mee is. Integendeel, hij is daar erg verdrietig over. Sterker nog, hij is daarover bezorgd. Hij hoort namelijk dat er dwaalleraars in de gemeente van Galatië zijn gekomen. En die dwaalleraars die hebben als het ware de plaats van de apostel ingenomen. En die verkondigen ook een woord. Maar het is zo'n ander woord als wat de apostel heeft mogen verkondigen. Het zijn de zogenaamde Judaïsten. Judaïsten, mensen die wel zeiden van de Heer Jezus is belangrijk. En het is belangrijk om zalig te worden door middel van de zaligmaker. Maar er moet natuurlijk wel iets bij. Zalig worden door het bloed van Christus alleen, dat is tekort. En zalig worden door de naam van hem die dat bloed geeft, dat is tekort. Er is meer nodig. En wat is er nodig? Wij moeten terugkeren tot de Mozaïsche wetten. Wij moeten terugkeren tot de ceremoniële wetten. U moet weer besneden worden. En u moet zich weer houden aan bepaalde wetten van Mozes. En als het dan gaat om die wetten van Mozes, waaraan u zich houden moet, dan is dat niet zozeer als een vrucht, maar veel eer als een fundament, Jezus en u. Jezus is de zaligmaker, maar u moet er zelf ook iets aan doen om zalig te worden, namelijk het houden aan die wetten van Mozes. En zo probeerden de Judaïsten die mensen terug te brengen tot het Oude Testament om hen te leggen onder de wet die ten diepste eist, die ten diepste vervloekt, maar een wet die niet vrijspreekt. En als Paulus dat hoort, dat in de gemeente van de Galatiërs verkondigd wordt, dan schrijft hij een brief aan die gemeente van de Galatiërs. En Paulus is hevig verontrust. En hij spreekt ook heel sterke woorden aan die gemeente van de Galaten, als hij zegt in het 6e vers: ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie, daar er geen ander is. Paulus zegt, degene die u de genade van Christus heeft mogen verkondigen, die u tot de genade van Christus heeft mogen roepen, dat ben ik door genade geweest. En niet dat het om mij gaat, daarom noem ik mijn naam ook niet, niet dat het om mij gaat, maar het gaat wel om dat evangelie. En het gaat wel om de volle waarde van de genade. En nou zijn er dwaalleraars in uw midden gekomen en die verkondigen u een andere evangelie. Die zeggen, u moet zalig worden door middel van de werken van de wet en u moet zalig worden door middel van Jezus. Jezus wat en u wat. Het is een coöperatie, een samenwerking en u wordt erdoor bewogen om dat evangelie te verkondigen. Maar Paulus die zegt, dat is helemaal geen evangelie. En Paulus die wordt zo scherp in zijn bewoordingen dat hij zegt, doch al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. En hij herhaalt het, gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Dus Paulus is daarin ontzaglijk scherp. Hij ontziet niets en niemand. Paulus die zegt, als iemand u een ander evangelie verkondigt, zoals ik u van tevoren verkondigd heb, de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel ook geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden, al zou het een engel uit de hemel zijn, al zou ik het zelf zijn die het u zou verkondigen, die zij vervloekt. En Paulus die zegt, want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. En dan moeten we een streepje zetten onder dat woordje nog. Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Zo was het eertijds, in mijn fariseïstische tijd, toen ik ook meende dat een mens zalig kon worden door de werken van de wet. Toen behaagde ik de mensen en ik zei tegen de mensen, u kunt zalig worden door dit te doen en door dat te doen, door dit na te laten en door dat na te laten. En daarmee gaf ik mensen eigenlijk een aai over hun bol. Hoewel ze er niet aan konden voldoen, ik gaf ze een aai over hun bol. Werk maar hard om zalig te worden. Maar door genade mag het wezen dat ik geen mensenbehagen meer ben. En dat komt onder andere hierin tot uitdrukking. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Het evangelie, het welk ik nu mag verkondigen, en zoals ik het u eertijds verkondigd heb, dat is een evangelie, dat is niet naar de mens. Waarom niet? Omdat het evangelie haak staat op mijn leven. Waarom niet? Omdat dat evangelie mij aanwijst wat ik nou volkomen mis. Waarom niet? Omdat in dat evangelie die ene naam onder de hemel gegeven wordt, die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, verkondigd wordt tegenover mijn naam. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk voor mij verkondigd is, niet is naar de mens. En dat geldt voor die dwaalleraars, maar dat geldt evenzeer voor elk mens. En welk mens? Nou, die mensen in de tijd van de gelaten. Die mensen die vonden dat wel mooi, dat die dwaalleraars dat verkondigden. Jezus wat en ik wat. Maar dat maakt het evangelie krachteloos. En wie vindt het nog meer mooi als het gaat om ja, een ei over de bol te krijgen? Nou, dat geldt vanavond voor ons, zoals wij hier vanavond zitten. En voor wie geldt het nog meer vanavond dat het evangelie niet is naar de mens? Nou, dat geldt vanavond voor diegene die zit op het plekje waar dat u nou zit en waar dat ik nou zit. Het evangelie, zoals de apostel Paulus dat verkondigd heeft, is niet naar de mens. Is niet overeenkomstig uw gedachten, overeenkomstig uw hart, overeenkomstig uw gevoelens, overeenkomstig uw wil. Dat evangelie is niet overeenkomstig. En als ik zeg uw, dan vul ik tegelijkertijd mijn eigen naam in. Dan zit ik vanavond naast u. Dat evangelie, dat is niet overeenkomstig onze opvattingen. Want zeg nou zelf. Het is of 100% het evangelie van Christus, of wij zullen het zelf in orde moeten maken bij God, voor 100%. Wie wil er vanavond nou afgeschreven worden? Wie wil vanavond nou een kruis door zijn naam krijgen en zeggen van, jij stelt voor God van nature zoals je bent niets voor. De ene mens die zegt, dat vind ik te scherp. Dus het gaat over evangelie. Ja, ik wil graag evangelie horen. Maar als het nou gaat over het punt dat ik daarbij uitgesloten word, dat vind ik te scherp. Ik doe er ook mijn goede werken. En we zijn reformatorisch. Maar heimelijk ten diepste van binnen, zo rooms als wat. Ik doe er ook mijn goede werken. Geldt dat dan allemaal helemaal niet mee? Nou, als het gaat om de grond van zalig worden, geldt het niet mee. Dus de een die zegt, het evangelie dat is voor mij te scherp. Een ander zegt, het evangelie dat is voor mij te licht. Want om nou zalig te worden door een ander en zelf buitengesloten te worden, terwijl je in je rechtzinnige godsdienst toch eigenlijk ook heel graag nog wat wil bijdragen. En je meent ook van harte, zoals de apostel Paulus dat in zijn eertijds meende, dat de Heere ook behaagt. Wat wil je dan bijdragen? Zo heimelijk van binnen, als u mezelf nooit zeggen dat het een bijdrage is. Maar wat je toch eigenlijk zelf al rekent als een fundament. Nou, dat ernstige leven van mij. Dat ik ook ernstig bezig ben met de dingen van God en van zijn koninkrijk. Daar kan God toch eigenlijk niet omheen. En als het gaat om mijn gebedsleven, er zijn van die tijden dat ik zo ernstig en zo gevoelig mag bidden. En dan leg ik mijn noden voor de Heer neer. Daar kan de Heer toch eigenlijk niet omheen. En als het gaat om mijn ernstige bijbellezen, er zijn van die momenten, dan heb ik zo'n behoefte om in de schrift te lezen. En dan heb ik zoveel smaak in de schrift. Ben kind van God, durven niet te zeggen, maar daar kan God toch eigenlijk niet omheen. Nou, dat is ten diepste leggen een fundament van Jezus en mijn werken. Zoals de Judaïsten zeiden. Die zeiden van Jezus werk en uw werk. Het evangelie is niet naar de mens. Het is niet in overeenstemming met onze gedachten, onze gevoelens, onze wil, met onze opvattingen. Het evangelie sluit van ons alles uit. Wat is evangelie? Evangelie is blijde boodschap. Dat weten jonge mensen vanavond in ons midden die er zijn. De enkelingen. Fijn dat jullie er zijn. Evangelie, dat betekent blijde goede boodschap. Maar die blijde goede boodschap, die staat altijd tegen een achtergrond. En als die achtergrond achterwege blijft in de prediking van het woord, als die achtergrond onderbelicht wordt in de prediking van het woord, dan blijft dat evangelie als het ware zweven boven mijn leven. Dat evangelie, dat doet niks. En ik heb ten diepste ook geen behoefte aan dat evangelie. Ik begeer dat evangelie ten diepste ook niet. Wat is dan die achtergrond van mijn leven? Wat is de werkelijkheid van mijn bestaan? Nou, dat de Heere tegen mij zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Daarom moet in de verkondiging van het woord wet en evangelie altijd samengaan. De wet in zijn veroordelende kracht. De wet in zijn eis. Doe dit en gij zult leven. In de ontdekking dat ik er niet aan kan voldoen. En dat als ik probeer zalig te worden door middel van de werken van de wet, dat de Heere dan zegt, maar dan verwacht ik van u dat u voor 100% beantwoordt aan die wet. En de samenvatting van die wet, God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. Maar dan ook voor 100% beantwoorden aan die wet. En als de Heilige Geest komt in het leven, en de Geest die laat mij zien wie dat ik ben in het licht van de Heilige Wet, dan kom ik erachter dat als het gaat om die wet, dat ik die wet niet haal. En dat al zou ik maar één wet, één artikel van die wet, één gebod van die wet, al zou ik maar één gebod van die wet overtreden, ben ik een schuldenaar ten aanzien van die hele wet. Betekent dat maar één ding, en dat is, zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, wie zou voor u kunnen bestaan? Niemand. Want ik beantwoord niet aan de eis en niet aan het recht van de wet en het recht van God. En wat zegt nou het evangelie? Nou is de Heere zo goedgunstig en hij legt zijn hart zo hartelijk open, dat hij tegen mensen die nou aan die wet niet kunnen beantwoorden, dat hij nou tegen die mensen zegt, nou baan ik een weg van boven naar beneden. U heeft tot op heden geprobeerd om de wet, om de weg te gaan van beneden naar omhoog. Alleen door de werken van de wet. Of in combinatie met Jezus. De werken van de wet en Jezus. Er moet voor mij ook iets bij om zalig te worden. U bent een paar treden van de ladder bent u opgeklommen. En u keldert weer naar beneden toe, weer mis. Dus het gaat om dat gebedsleven van mij. Zijn er momenten dat ik soms helemaal geen behoefte heb om te bidden. En als het gaat om dat bijbellezen van mij, als dat een voorwaarde zou zijn om zalig te worden, Wat zijn er momenten in het leven dat ik niet eens begeerte heb om die Bijbel open te slaan. En daarom een verloren aangelegenheid als het gaat van beneden naar omhoog. Maar God zegt, nou baan ik een weg van boven naar beneden. En ik zend nou het liefste wat ik bezit. Mijn eigen lieve zoon. En hij komt uit de sferen van de hemel. Die heilige sferen waar hij toegeroepen werd. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. En God geeft het liefste wat hij bezit. Hij geeft zijn hemel leeg. Hij geeft zijn eigen geliefde zoon. En in dat evangelie, daar wordt Jezus ons voorgeschilderd. Als de borg en als de zaligmaker, als de middelaar Gods en der mensen. Hij wordt ons voorgeschilderd als degene die vrijwillig gekomen is naar deze aarde. Die een verhuizing heeft meegemaakt van de hemel naar de aarde. Van de meest heilige plaats naar het dal vol van de dorre doodsbeenderen. Jezus is gekomen in een wereld waarin de pestwalm van de zonde hem tegemoet kwam. Waar allemaal dorre doodsbeenderen aanwezig waren. Niet één welkomstcomité om hem welkom te heten. Jezus is gekomen naar deze aarde zonder dat hij uitgenodigd is door welk mens dan ook. Jezus is gekomen en heeft gezegd tegen zijn vader, in de rol des boeks is van mij geschreven, zoals wij samen hebben gezongen, zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Nou, Jezus is gekomen. En hij is gekomen om te beantwoorden aan datgene wat wij niet kunnen. Niet beantwoorden aan die heilige wet. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewaand. Hij is gekomen. Niemand die naar hem heeft gevraagd. Niemand die naar hem heeft gezocht. Een evangelie dat mij uitsluit. En een evangelie waarvan God zegt tegen die donkere achtergrond. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En dat is waar de Heilige Geest op aanwerkt. Toen hij de ogen van Luther opende. De goddeloze die zal door. De rechtvaardige zal door het geloof leven. De rechtvaardiging van de goddeloze. En de goddeloze, dat is niet de halfbekeerde mens. Dat is niet de halve heilige. Maar de goddeloze is degene die in zo'n ontzaglijk diepe kloof leeft. En die zo ver bij de Heere verwijderd is. Dat er nou van die goddeloze geen weg terug meer is naar God. Maar dat God nou een weg baant in Christus. De rechtvaardiging van de goddeloze. Door het bloed van Christus. En hoe wordt het mijn eigendom? Door het geloof. Dat de Heilige Geest het uit Christus neemt. En de ogen opent. En hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Zit er nu vanavond een mens in ons midden die het erkent, het evangelie is niet naar de mens. Het is een evangelie dat als je het er niet mee eens bent, dat wekt ergernis op. Want ik wil zo graag meetellen. Ik wil ook zo graag wat doen. Maar om nou ten volle afhankelijk te zijn van de genade. Om ten volle afhankelijk te zijn van het werk van Christus. Om ten volle afhankelijk te zijn van de Heere alleen. En dan zit er vanavond een zondaar, een zondares in ons midden. En die heeft de vraag die Luther had. Hoe krijg ik een rechtvaardig God? Toen Luther, die beloofd had om monnik te worden, heilige Anna, als u mij uit dit onweer helpt en als u mij hieruit redt, dan zal ik monnik worden, dat beloof ik u. Toen kwam Luther op een gegeven moment op die belofte terug en hij ging zich aanmelden. En toen hij zich ging aanmelden bij de prior van het klooster, toen had hij een gesprek. En in dat gesprek werden hem door die prior drie vragen gesteld. En de eerste vraag die aan Luther gesteld was, dat was deze. Bent u een lijfeigene? Bent u een slaaf van iemand, het eigendom van iemand? En toen antwoordde Luther, nee. En de volgende vraag die aan Luther gesteld werd, dat was, draagt u een verborgen kwaal, een verborgen ziekte met u mee? En toen was het antwoord dat Luther stelde, het antwoord dat Luther gaf, nee. En de derde vraag, heeft u een onbetaalde schuld? En toen antwoordde Luther, nee. En naar het natuurlijke was het allemaal waar. En als het nou gaat om het geestelijke, had Luther moeten zeggen, ja. Bent u een lijfeigene? Ja. Eigendom van de vorst der duisternis. Want ik ben niet verzoend met God. Heb u een verborgen kwaal? Ja, ik draag de zonde met mij mee. En ik krijg de zonde uit mijn leven niet uitgeroeid. Al betreed ik de Pilatustrap, die 200 treden, ik krijg de zonde niet uitgeroeid. Heeft u een onbetaalde schuld? Ja, een schuld die reikt tot aan de hemel. Niet na de mens, maar wel voor de mens. Het evangelie zegt Jezus alleen. En anders geen. Niet voorwaardelijk. Het evangelie mag dan ook zo verkondigd worden, onvoorwaardelijk. Maar ik zeg dat evangelie daalt in de werkelijkheid van ons bestaan. Wie is het vanavond in ons midden die het zegt, hoe krijg ik een rechtvaardig God? Zou er doen aan zijn voor mij? Een jongere die het misschien ook probeert om God te behagen. Jezus, ja, maar met mijn eigen werken. Een oudere die op de eeuwigheid aanloopt en die zegt, hoe kom ik rechtvaardig te verschijnen voor God? O God, waar kunt u bij aanknopen in mijn leven? De Heere zegt vanavond, ik kan als het gaat om u bij niets aanknopen. Helemaal niets. Maar het hoeft dan ook niet. Want de zaligheid is in geen ander. Er is onder de hemel ook geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Namelijk Jezus' naam. En in hem is alles te vinden wat ons ontbreekt, wat u te veel hebt. Daarvan is deze zalig maken bij macht om door zijn geest bij u weg te nemen. En wat u te weinig hebt of wat u niet hebt, daarvan is deze zalig maken bij macht om door zijn geest het te werken in uw hart en in je leven. In deze zaligmaker ligt alles. Hij is alles. En daarom een evangelie niet naar de mens, maar wel voor de mens. En wordt het vanavond goddeloze verkondigd. Hier in de kerk, meeluisterend via de kerktelefoon. Hier op de preekstoel. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Niet van 99% zonde, niet van 99,9% zonde, zodat de Heere zegt, je moet er nog iets aan toedoen. Maar het evangelie dat de apostel Paulus heeft mogen verkondigen, een doodsteek door de naam van de mens, maar is Jezus alleen voor 100% en anders geen. En is het in die aanvechting waarin dat dominee Egas het daarover had, ook na ontvangen genade, is het bij vernieuwing Jezus alleen en anders geen. En zo reist de kerk door de woestijn van het leven naar het hemels Immanuels land. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. En het eindigt straks hierboven. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Het koor gaat voor ons zingen, troost nu mijn volk, van de componist Palmer. Mijn herder is de Heere God, bewerking van de componist Wisse, en wat de toekomst brengen mogen van Harm Hoeven. Daarna gaan we zingen Psalm 56, het vijfde vers. Er wordt dan een collecte gehouden die bestemd is voor In de Rechte Straat. En de collecte is in het bijzonder bestemd voor het Spaanstalig tijdschrift. Er wordt heel veel werk verricht door de Stichting In de Rechte Straat. Juist ook als het gaat niet om de vermenging van wet en evangelie, maar om de prediking van wet en evangelie in zijn onderscheidenheid. De Heer wil dat werk rijk gebruiken, ook in Spanje. En daarom hoop ik dat u ook rijk mag geven. De Heer zegene u en uw gaven. Maar we gaan eerst luisteren naar het koor.
lazen we daarnet de eerste woorden van de brief die de apostel Paulus aan de Galaten schrijft. Nu lezen we tenslotte de laatste woorden uit diezelfde brief. Galaten 6, de verzen 14 tot en met 18. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar een nieuw schepsel. En zovele als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heere Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. De apostel Paulus heeft de gemeente in Galatië een heel duidelijke brief geschreven. Ze waren immers na zijn vertrek geestelijk aan het dwalen gegaan en de herder wijst zijn dolende schapen de goede weg. Het is ons daarnet helder en duidelijk uitgelegd om welke dingen het gaat in de brief aan de Galaten. Ze moeten zich door die dwaalleraren niet laten wijsmaken, zich niet laten besnijden, zich niet laten verleiden tot een menselijk evangelie. Dat zou de eer van Christus aantasten en dat zou de genade teniet doen. Ze moeten de wet niet gebruiken om hun zaligheid te verdienen, maar in Christus Jezus vrijgemaakt van de vloek van de wet mogen ze de Heere dankbaar dienen. En de apostel heeft ze opgeroepen om elkaars lasten te dragen en om zo de wet van Jezus Christus te vervullen. En dan hoef je elkaar niet te belasten met een nieuw juk van dienstbaarheid. Dan hoef je niet boven de ander uit te steken in vroomheid. Maar mag je en moet je elkander lief hebben, zo schrijft hij, als broeders en zusters in de Heere. En nu is hij dan aan het eind van die brief gekomen. Eigenlijk zet hij in het 11e vers van dit hoofdstuk zijn handtekening. Zie hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Maar dan kan hij het niet nalaten om toch nog iets heel duidelijk nog even te zeggen. Allereerst over die verleidelijke dwaalleraren die de Galaten vroomheid proberen aan te praten. Wat willen die nou eigenlijk? Ze willen, zegt de apostel, zich mooi voordoen om geroemd en beroemd te worden. Daarom komen ze met dat andere evangelie. Om beroemd te worden onder de mensen. Om door de mensen geprezen te worden als de meest nauwgezette en de meest vrome ambtsdragers en gemeenteleden. Ze willen Christus niet dienen, maar uiteindelijk willen ze zichzelf groot maken. En dan zegt hij, heel spontaan en met de meest duidelijke woorden, ook nog iets over zichzelf. Hij zegt, hij schrijft het, ik wil helemaal niet geëerd, ik wil helemaal niet beroemd worden, ik wil dat Jezus Christus geroemd wordt. Dat zet hij als een tenslotte aan het eind van zijn brief. Roemen zal ik, maar niet in mezelf. Ik zal roemen in het kruis. Ik zal roemen in mijn lieve zaligmaker Jezus Christus. En Paulus gebruikt dan een woord dat echt bij hem past. Dat zij verre van mij. Hij heeft het in hoofdstuk 2 geschreven. Hij heeft het in hoofdstuk 3 geschreven. Die hele sterke uitdrukking. Het zij verre van mij. Wat? In mijzelf roemen. Hij zegt eigenlijk aan het eind, ik zeg het met woorden uit onze taal, in mijzelf roemen, dat nooit. Ik wil niets anders dan in het kruis roemen. Maar wat is dat? roemen in het kruis. Er staat in het Grieks een woord dat vooral te maken heeft met groot maken. Het kruis, dat zal ik groot maken. Omdat Jezus Christus mij klein maakt, zal ik hem groot maken. Ik zal hem prijzen. Als iemand iets heeft waar hij echt blij en heel dankbaar mee is, dan praat hij of zij daar heel graag over. Dan kun je het niet nalaten om daar met anderen over te spreken. In de psalmen komt dat heel vaak voor. Roemen in God, omdat ik van hem niet zwijgen kan. Het is met God spreken in gebed, in lofzang, juichen om te danken. Calvijn zegt heel mooi, waar het hoogste goed is, daar is de roem. En het is alsof de apostel de woorden die hij nu uitspreekt één voor één spelt. Roemen in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Hij zegt het helemaal compleet. Het kruis, dat is alles wat Christus gezegd, beloofd, gedaan, geleden heeft en wat hij nu doet en wat hij doen zal om zondaren zalig te maken. Het kruis, daar zal ik in roemen. Roemen, dat is hem danken, om zijn bereidwilligheid om mijn kruis te dragen, want ik had eraan moeten sterven. Roemen, dat is hem, omdat hij door zijn lijden en door zijn sterven en door zijn opstanding een weg gebaand heeft waar voor mij helemaal geen pad was. Hem dankbaar lief hebben, omdat hij zijn kruis voor mij uitdraagt. De Vader danken dat hij zijn Zoon gegeven heeft. En de Zoon prijzen omdat hij zichzelf gegeven heeft. En de Geest gehoorzamen die het mij leert om hen alle dankzegging en aanbidding en lofprijzing te geven. Roemen in het kruis. Collega Jonge Jan heeft het gezegd. Dat is jezelf totaal wegcijferen. In het alleen door genade. En Christus alleen overhouden om mijn leven lang hem ook bij anderen aan te prijzen. In het kruis roemen. Dat is ook die ander aanspreken. Dat is ook die ander het zeggen. Hij wil ook jouw schuld, jouw dood, jouw misdaden op zich nemen. In het kruis roemen, dat is een moeilijke en ook een harde les. Ook dat is al gezegd. Paulus heeft, voor hij de Heer Jezus mocht leren kennen, daar ook aan meegedaan, aan dat wat de wereld doet. En wat doet de wereld dan? Nou, proberen boven een ander uit te komen. En dat kan heus niet alleen in de maatschappij, dat gebeurt ook in de kerk. Werelds leven, dat is jezelf beroemd willen maken. Dus vertrouwen in jezelf. Ik heb er ook aan meegedaan, schrijft Paulus heel eerlijk aan de Filippenzen. Maar dat heeft de Heere hem afgeleerd. Roemen in het kruis is een gevecht tegen de hoogmoed in mezelf. Tegen de beginselen van deze wereld waarin wij leven. En uiteindelijk een gevecht. Dat is in het begin al aangegeven. Tegen die grote verleider zelf. Die, zoals collega Egas zei, niet ophoudt je aan te vechten. Juist daar waar je vastklemt aan het kruis alleen. En hoe heeft de meester in die strijd zelf gestreden? Er staat geschreven, Satan. Sola scriptura, het woord was een wapen en het woord zij het wapen van alle die achter de meester aanstrijden. Paulus is eigenlijk, als hij deze woorden neerschrijft, net als Johannes de Doper, nog van één ding maar overtuigd. Zie, het lam Gods. En die strijd kost aan ieder die die strijd strijden mag, jezelf, door welke de wereld mij gekruisigd is, schrijft Paulus. Ik doe niet meer mee in die race om beroemdheid. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. En ik der wereld. Want Satan laat zijn prooi niet zo makkelijk los. Als een jongen, een meisje, een man, een vrouw, de Heer Jezus Christus gaat roemen, dan kruisigt de wereld je. Dan word je uitgestoten. Zoals de reformatoren. Dan hebben ze in onze tijd zogenaamd medelijden met je, maar in hun hart lachen ze je uit. Zoals de reformatoren uitgelachen werden. Wie niet meedoet, die moet maar weg. Dat is het beginsel van deze wereld. En Paulus noemt dat de littekens dragen van de Heer Jezus Christus in je lichaam. Zouden wij ons dan schamen voor het kruis en voor die grote kruisdrager? Zouden we dan vanavond dat kruis niet vrolijk op ons nemen en het achter hem aandragen, gehoorzaam? Omdat zijn geest ons roept door het woord. Omdat de geest ons dwingt door de liefde van deze zaligmaker. Achter hem aangaan. Zoals Luther, Calvijn en Zwingli. Dwars tegen de stroom van de tijd. Achter de grote voleinder van het geloof. Gehoorzaam gingen. Wie mij belijden zal voor de mensen. Zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. En aan die strijd is de belofte verbonden. Zovele als ze naar deze regel wandelen zullen, over dezelfde zal vrede zijn en barmhartigheid en over het Israël Gods. Paulus zet zijn handtekening onder de brief van het goede evangelie. Die brief, ook geschreven aan de gemeenten en aan de kerken in Middelharnis en Sommelsdijk. De genade. Hoort u het? De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Voordat we God danken, een enkel woord van dank namens het comité dat deze herdenking heeft georganiseerd. Een woord van dank aan kerkraad en kerkrentmeesters voor het kosteloos beschikbaar stellen van het kerkgebouw. De kosters van harte bedankt voor hun inzet op deze avond. De hervormde zangvereniging Jeduten voor hun zeer gewaardeerde bijdrage onder leiding van de dirigent Jan Wisse en de organist van het koor Hans van Heemst. Paul Kiefiet bedankt voor het begeleiden van de gemeentezang. Collega's, bedankt voor uw woorden. En ik mag natuurlijk moeizaam mezelf noemen. Dat lijkt me ook niet nodig, want we mogen in de Heere roemen. Maar de gezamenlijkheid waarmee deze dienst mocht zijn, is een reden om onze God te danken. En dat komt ook door de dienaren die het woord Gods verkondigd hebben. Alle aanwezigen worden van harte bedankt. Kerktelefoonluisteraars, u krijgt straks bij de uitgang nog een magazine van de stichting In de Rechte Straat die aan ons wordt meegegeven ter lezing en om het ter harte te nemen wat we daarin zullen vinden. Laten we nu onze God hartelijk danken. Wij mogen tenslotte uw heerlijke naam nog aanroepen voordat we hier dit gebouw verlaten en voordat we weer naar onze eigen huizen gaan. Heere, wat een voorrecht dat u ons hier deed samen zijn en dat u ons hebt geroepen middels uw woord om niet in onszelf te blijven zitten en onszelf proberen te verlossen van het verderf waarin we door onze eigen schuld zijn terechtgekomen. U hebt een heerlijk evangelie doen horen, een wonderlijke boodschap. En we willen u danken dat dat woord eeuwen geleden onder het stof van tradities en van menselijk gepraat uitgehaald mocht worden en dat u het woord weer op de kansels hebt neergelegd en dat het al die eeuwen door ook onder ons mocht worden verkondigd. Genadige God wil geven dat dat niet tegen ons getuigt, maar dat we het woord ter harte nemen en dat dat evangelie ook ons leven zal zijn daarin dat we sterven aan onszelf, omdat Jezus Christus in ons door genade levend wordt. Wilt u geven dat uw geest doorwerkt in onze harten, in onze huizen, in onze gemeenten, in onze kerken. En wilt u geven, Heere, dat er een nieuwe reformatie mag zijn daarin, dat we wederkeren tot dat aloude evangelie en dat we zo mogen leven uit het wonder van uw liefde tot zondaren. Wilt u uit dit samen zijn het verkeerde wegnemen en wilt u dat van uwentwege tot ons kwam uw woord zegenen aan ons aller hart. Wij willen tenslotte u bidden voor het werk dat de stichting in de Rechterstraat doen mag in de verkondiging van uw evangelie, juist in streken waar mensen vastzitten in onheilige tradities en waar mensen een menselijk evangelie proberen waar te maken en nooit en te nimmer verlost kunnen worden door al dat menselijke gedoe en gepraat. En daarom bidden wij u, Heere, om een reformatie ook in ons werelddeel, maar over de hele aarde. Geef dat de kerken hervinden mogen en terugkeren mogen tot het evangelie van de verzoening door het dierbare bloed. En wilt u dan toewerken, Heere, naar die grote dag waarop uw Zoon Jezus Christus komen zal. Dan zijn er geen kerken en kerkjes meer, maar dan bent u alles en in alle. Dan is het koninkrijker, omdat de koning alle eer en aanbidding en dankzegging ontvangen zal. Genade God, ga met ons als we van hier gaan. Geef ieder onzer wat we nodig hebben, om te leven tot eer van uw naam en ten zegen van anderen. Ja, Heere, laat ons roemen in het kruis alleen, om Jezus Christus wil. Amen. Ik stel u voor dat we tenslotte staande het lied zingen wat van Luther is, maar van alle kinderen Gods, van alle tijden en alle plaatsen. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijne. En dan wil ik u van harte wel thuis toewensen en de zegen van de Heere daar waar God u gesteld heeft.